Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 106 zingen wij het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 106. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het tiende hoofdstuk. Wij herzeggen u Romeinen 10, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75, daarvan het eerste vers: U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 75.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot een zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en een eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van bovenaf brengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt gij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hen predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden, gelijk geschreven is? Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen? Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en de woorden tot aan de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden diegenen die daar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
gemeente, vorige week hebben wij samen geluisterd naar de laatste zondag van onze Heidelbergse catechismus, zondag 52. 52 keer is er in de laatste prekenserie over de Heidelbergse catechismus gepreekt. Iedere keer hebben wij een gehele zondag in de laatste serie met elkaar behandeld. En vandaag zou het ook naar de kerkelijke orde zijn dat we weer beginnen met zondag 1. En op zich zou ik dat ook graag doen, want het is een nuttige instelling die onze vaderen vastgelegd hebben in onze Dordtse kerkorde, dat in de middagdienst uit de Heidelbergse catechismus gepredikt wordt. Maar zoals u ongetwijfeld zult weten, is het in dit jaar en ook in het volgend jaar 400 jaar geleden dat de Dordtse leerregels door de synode van Dordrecht 1618, 1619 zijn opgesteld. En dat geeft ons ook een bijzondere gelegenheid om voor een keer af te wijken van onze kerkelijke orde en voor enige tijd met elkaar stil te staan bij dat belijdenisgeschrift, dat niet van minder waarde is dan de Heidelbergse catechismus. Het heeft alleen een andere doelstelling. En daarom zullen we ook proberen om ons tot de hoofdlijn te beperken van die 5 hoofdstukken. Gemeente, het zou helemaal niet moeilijk zijn om ook 52 zondagen te preken over de Dordtse leerregels. Daar is stof genoeg en er is aanleiding genoeg om dat te doen. Maar dat hoop ik niet te doen, omdat dan de catechismusprediking te lang onderbroken wordt. Bovendien is het zo dat in de catechismusprediking bijna alle stukken van het christelijk geloof aan de orde komen. En bij de Dordtse leerregels zijn dat eigenlijk maar enkele stukken. Wel hele belangrijke stukken. Als we daar heel lang bij stil zouden staan, dan zouden een aantal andere stukken toch op de achtergrond komen. De Dordtse leerregels waren ook niet zozeer bedoeld om onderwijs te geven en daarover te preken, maar de Dordtse leerregels zijn bedoeld om dwalingen te weerleggen. En dat is ook een aanleiding om toch een keer stil te staan in de prediking bij de inhoud van de Dordtse leerregels. Die dwalingen, gemeente, die zijn nog springlevend. Verschillende keren heb ik een boekje besproken in onze kerkbode. En dan gaat het echt om die oude dwalingen die daarin in meerdere of mindere mate naar voren komen. En ik weet zeker dat onze jonge mensen helaas ook in het reformatorisch onderwijs met deze dwalingen in aanraking komen. En daarom is het nuttig en nodig om daar enige tijd uw aandacht voor te vragen. De geschiedenis laat ik rusten, want bij de opening van het verenigingsseizoen hoopt student De Raaf voor ons een inleiding te houden over 400 jaar Dordtse leerregels. Hij zal ongetwijfeld ook ingaan op de geschiedenis daarvan en de omstandigheden waaronder. Dus dat laat ik vanavond rusten en ik roep u op om die openingsavond van het catechisatie- en verenigingsseizoen bij te wonen. We willen vanmiddag beginnen met het eerste deel van het eerste hoofdstuk. En dan is het uitgangspunt de eerste 5 paragrafen van hoofdstuk 1. Die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Hoofdstuk 1, paragraaf 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten. en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraak van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Romeinen 3 vers 19 en 23, en de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23. Paragraaf 2, maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. 1 Johannes 4 vers 9 en Johannes 3 vers 16. Paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Romeinen 10 vers 14 en 15. Paragraaf 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Johannes 3 vers 36, Marcus 16 vers 16. Paragraaf 5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, Efeze 2 vers 8. En insgelijks het is u gegeven in Christus te geloven, Filippenzen 1 vers 29. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven deze vijf paragrafen: God treft geen blaam. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Gods recht. In de tweede plaats willen we letten op Gods liefde. En in de derde plaats willen we letten op Gods verkondiging. God treft geen blaam. Onze eerste gedachte, Gods recht, paragraaf 1. In de tweede plaats Gods liefde, paragraaf 2. En in de derde plaats Gods verkondiging. En dan gaat het over de predikers en over de hoorders en over de inhoud van de boodschap, paragrafen 3 tot en met 5. Gemeente, de eerste vijf paragrafen die wij behandelen zijn dus genomen uit het eerste hoofdstuk. En het eerste hoofdstuk gaat over de verkiezing en de verwerping. Want dat staat erboven, van de goddelijke verkiezing en de verwerping. Dat is een heel belangrijk strijdpunt geweest met de remonstranten. Want de vijf artikelen zijn opgesteld tegen de remonstranten. De eerste dwaling ging over de leer van de verkiezing en de verwerping. De tweede dwaling van de remonstranten ging over de Heere Jezus, jongens en meisjes. Zij zeiden, de Heere Jezus is voor alle mensen gestorven. En er zijn vandaag de dag ook heel veel mensen die dat leren, maar dat is remonstrans. In de derde plaats zeiden de remonstranten, het geloof is een gave Gods. Nou, dat zijn we hartelijk met de remonstranten eens. Maar uit het volgende hoofdstuk blijkt dat zij het anders bedoelen dan wij. Want in het volgende hoofdstuk zeggen de remonstranten dat de genade van God tegengestaan kan worden. Gods genade is niet onwederstandelijk. En in het laatste hoofdstuk zeggen de remonstranten dat de volharding der heiligen, is niet een vrucht van de verkiezing of een werk van de Heere Jezus Christus, maar de volharding der heiligen, dat is iets wat de mens in eigen kracht moet volbrengen. Het zal u al meerdere keren opgevallen zijn dat hoofdstuk 3 en 4 zijn samengenomen. En misschien hebt u zich ook afgevraagd, waarom is dat eigenlijk hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, 4 en dan hoofdstuk 5? Waarom is er niet een apart hoofdstuk 3 en een apart hoofdstuk 4? Nou, dat heeft alles te maken met wat ik u zojuist zei, dat het derde hoofdstuk van de remonstranten klopt eigenlijk. Zij zeggen het geloof is een gave van God, maar in het volgende hoofdstuk halen ze dat eigenlijk met dezelfde gang onderuit. En daarom hebben onze vaderen die twee hoofdstukken bij elkaar gehouden. Om te laten zien dat wat zij leren in het derde hoofdstuk toch niet overeenkomt met wat wij leren. Want als de genade van God wederstandelijk is, dan hebben ze een heel andere gedachte over die gave van God dan dat de Heilige Schrift dat leert. De Dordtse leerregels geven op vier punten antwoord eigenlijk op de dwalingen van de remonstranten. In de eerste plaats als het gaat over de goddelijke verkiezing en verwerping. Dat is dit hoofdstuk wat voor ons ligt. In de tweede plaats als het gaat over de dood van de Heer Jezus Christus en de verlossing van de mensen daardoor. Hoofdstuk 3-4 gaat over de verdorvenheid van de mens, de bekering tot God en de wijze waarop dat gaat. En het laatste hoofdstuk dat gaat over de volharding der heiligen. God treft geen blaam, heb ik boven deze eerste vijf artikelen geschreven. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat is een oude uitdrukking. Wat betekent geen blaam treffen? Dat betekent dat God niets te verwijten valt. Je kunt God de schuld niet geven. Je kunt over de Heere geen verkeerde gedachten hebben. Hem treft geen blaam. Opmerkelijk eigenlijk dat de Dordtse leerregels zo beginnen. Want het zou toch gaan over de verkiezing en de verwerping? En iemand zegt, dominee, ik heb helemaal niks gehoord toen u die vijf artikelen voorlas. Ik heb helemaal niks gehoord over verkiezing. Ik heb ook helemaal niks gehoord over verwerping. Staan deze artikelen eigenlijk wel in het goede hoofdstuk? Ja, deze vijf artikelen zijn een inleiding op de verkiezing en op de verwerping. Onze vaderen hebben beseft dat als je over de verkiezing en de verwerping gaat spreken als een rechthebbend mens, ja, dan kun je beter je mond houden. Dan komt er niks van terecht. Dan is er geen plaats voor dit leerstuk. Je kunt alleen maar hierover spreken als iemand die beseft wat de mens zich waardig gemaakt heeft. En dat is de aanloop, dat is de inleiding, eer dat we gaan spreken volgende keer over de verkiezing en de verwerping. God treft geen blaam. Wat is de korte samenvatting van dat eerste artikel? Je moet dat thuis ook maar proberen, jonge mensen, om voor jezelf een samenvatting te maken. Zomaar een paar kernzinnen, want die artikelen die lijken soms zo moeilijk, maar ze zijn het niet. Ik kan met drie hele korte zinnen dat eerste artikel samenvatten. De eerste regel is: allen in Adam gezondigd. De tweede zin is: allen des doods schuldig. In de derde plaats: God doet niemand onrecht. Nou, dat kun je gemakkelijk onthouden. En dat zijn voor ons ook helemaal geen onbekende klanken. Dat herinneren wij ons van de catechismusprediking. De catechismusprediking begint ook met het stuk van de ellende, begint ook met Adam. allen in Adam gezondigd. Dat is het uitgangspunt. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Adam is ons verbondshoofd. Adam in de zonde die hij deed in het paradijs heeft zich van God losgescheurd en zijn hele nageslacht meegenomen. De zonde van Adam wordt ons toegerekend. Die zonde die noemen wij de erfzonde. Ook dat is voor ons een bekende uitdrukking. En dat is het uitgangspunt in deze Dordtse leerregels. Onze erfzonde, wij hebben gezondigd. Wij hebben onze rechten verspeeld. Wij hebben ons van God losgerukt. Dus, u zegt, ja, maar de verkiezing en de verwerping is toch in de eeuwigheid. En toen was de zondeval er toch nog niet. Nee, dat klopt. Maar het is heel wijs dat de opstellers van de Dordtse leerregels beginnen in de tijd. Want wij waren er ook nog niet in de eeuwigheid. En dan vanuit de tijd gaan ze straks terug naar de eeuwigheid. En als het gaat over de verkiezing en de verwerping is dat de juiste volgorde. Want dan alleen kunnen wij daar met onderscheid over spreken, gemeente. Alle mensen gezondigd. Niemand uitgesloten. Allemaal de straf verdiend. We hebben geen rechten. Dat is waar de Dordtse leerregels mee beginnen. Wat meent een mens voor rechten te hebben op de zaligheid? En als wij al rechten hebben, dan hoop ik dat we die onder deze prediking vanmiddag mogen verliezen. Wij moeten van onze troon. Wij moeten in het stof der verootmoediging terechtkomen. En des vloeks en des eeuwige doods zijn schuldig geworden. O gemeente, die gevolgen van de zonde van Adam, die zijn verschrikkelijk. In de eerste plaats de vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. In de vloek, daar ligt de verdoemenis. De verdoemenis rust op ons, het doem van God rust op ons, het oordeel. En de eeuwige dood. De eeuwige dood, dat is de eeuwige scheiding van God. Het is allemaal Bijbels. Er staan ook heel veel Bijbelteksten bij de Dordtse leerregels. Onze vaderen doen eigenlijk niets anders dan Paulus naspreken. En Paulus heeft gezegd in Romeinen 5 dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan. Gemeente, hier staat niks anders. Dit is puur Bijbels. De leer van het werkverbond. En wat is het noodzakelijk dat wij die diepe val in Adam gaan inleven. Want dan alleen raken wij onze rechten kwijt. Wat zouden wij voor aanspraak kunnen maken op onze verkiezing? Wat zouden wij voor rechten kunnen laten gelden op onze zaligheid? Als we daar een kleine indruk van hebben waar we vandaan komen. Wie dat onze vader, wie dat ons verbondshoofd is. Ach gemeente, dan verdwijnen onze rechten als sneeuw voor de zon. En dan komt er eigenlijk pas plaats voor het onderwerp van de goddelijke verkiezing en van de verwerping. Zo zou God aan niemand ongelijk gedaan hebben. Dat betekent, jongens en meisjes, God zou niemand onrechtvaardig behandeld hebben. God zou niet van onrecht beschuldigd kunnen worden. Onze vaderen nemen het op voor het recht van God. God is rechtvaardig. En die deugd van Gods rechtvaardigheid, je zou kunnen zeggen dat is een belangrijke spil in de Bijbel. Daar draait alles om. Gods recht moet zijn loop hebben. En buiten Gods recht is er geen zaligheid. Dat is onmogelijk. En als het over dat recht van God gaat, dan staan wij allen schuldig. God zou niemand ongelijk gedaan hebben. God zou niet onrechtvaardig geweest zijn indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten om de zonde te verdoemen. En om de zonde te verdoemen. Wij liggen daar al. Wij liggen in zonde en schuld. Wij liggen verloren. Vaak dan is het uitgangspunt wat mensen nemen in hun discussie, dat wij mensen zijn die niks mankeren, die nooit kwaad gedaan hebben. En dan gaat God mij in het verderf storten. Ja, dat is niet eerlijk. Maar dat hele uitgangspunt is verkeerd, gemeente. Wij liggen in onze verdoemenis. Wij liggen in de vervloeking. En als de Heere ons daar had gelaten, allemaal, jong en oud, klein en groot, dan zou er niemand wat kunnen zeggen. Sommige mensen vinden de verkiezing heel gewoon. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat je verkoren bent, daar hoef je niet over in te zitten. En ze vinden de verwerping heel ongewoon. Er zijn heel veel mensen die niet geloven in de verwerping. Alleen in de verkiezing. Maar weet je wat onze vaders hier leren? Dat het eigenlijk heel gewoon zou zijn als er alleen maar een verwerping is. Gemeente, de verwerping is niet ongewoon. De verwerping is niet onrechtvaardig. De verwerping zou eigenlijk vanzelfsprekend zijn als God ons zou laten waar we liggen. Dat iemand zalig wordt, dat is ongewoon. Dat God iemand verkoren heeft, dat is bijzonder. Dat iemand niet krijgt wat hij verdiend heeft, ja, dat is heel bijzonder. Maar de verwerping eigenlijk niet. God zou geen ongelijk gedaan hebben als hij ons daar zou laten. In de modder waarin we terechtgekomen zijn, in de vuilheid waar we ons moed en vrijwillig in gestort hebben. U zegt, ja, maar dat heeft Adam gedaan. Wacht eens, dan wil ik toch even herinneren aan de catechismusprediking. Daar hebben we toch uitvoerig met elkaar bij stilgestaan dat we niet beter zijn dan Adam. Bent u nog nooit Adam voor God geworden? Brengt u het er beter af dan Adam? Ja, dan snap ik dat wij moeite hebben met dat leerstuk. Weet u wie moeite hebben met het leerstuk van de verkiezing en de verwerping? Dat zijn alle mensen die goed denken van een mens. Moet u maar eens opletten. Dat zijn allemaal mensen die vermogens leggen in de mens. En dan is het net alsof dit leerstuk mij wat afpakt, wat ik zou hebben. Maar gemeente, ik heb niks. Ik heb niks dan alleen alles verloren door de zonde. En God is rechtvaardig. En dat recht van God, dat wordt hier onderstreept met twee Bijbelteksten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat er niet om wat de synode van Dordrecht vond. En het gaat er ook niet om wat de synode van de gereformeerde gemeente ervan denkt. Maar het gaat erom wat de Bijbel ervan zegt. En daarom zijn die Bijbelteksten zo belangrijk. Romeinen 3, vers 19 en 23. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. De gehele wereld. En zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Derven. Wat is dat? Wat betekent dat? Dat is ook weer zo'n oud Nederlands woord. Derven betekent missen. Soms dan spreekt men over gederfde inkomsten. Dat betekent inkomsten die je misgelopen bent. Wij derven de heerlijkheid Gods. Dat betekent niet anders dan dat wij Gods heerlijkheid missen. Er is een breuk tussen God en tussen onze ziel geslagen door onze zondeval. En Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging der zonde is de dood. Ook een moeilijk woord, bezoldiging. Bezoldiging, daar zit eigenlijk het woordje soldij in. Het soldij dat uitbetaald wordt op de zonde is de dood. Soldij is het loon dat soldaten krijgen. En de soldaten van de zonde, zou je kunnen zeggen, de mensen die de zonde dienen, die krijgen een loon uitgekeerd. En wat zit er in hun loonzakje? De dood. Het soldij dat op de zonde wordt uitbetaald is de dood. Dus gemeente, wat zou God aan ons verplicht zijn? Waar hebben wij het over als wij het hebben over verkiezing en verwerping? Hoe durven wij als rechthebbende mensen over deze zaken met elkaar te spreken? Wij moeten Gods recht leren billijken. Dat is nummer één. En anders dan kunnen we de discussie wel stoppen. En je praat vaak met mensen die zitten zo hoog op de troon. Dan kom je er niet uit. Maar als je op dit punt mag komen, gemeente. Ach, dan gaan we het leerstuk van een hele andere kant bezien. Vanuit de diepte. Vanuit de verlorenheid. Hebt u dat recht van God wel eens leren billijken in uw leven? Weet u wat het is om Adam voor God te worden? Daar moet het naartoe. En wat zou het groot zijn als de catechismusprediking, ook de prediking over de Dordtse leerregel, ons op dat plaatsje zou mogen brengen. Want dan worden we ontvankelijk voor de boodschap van het evangelie. Onze eerste gedachte, Gods recht, dat gaat voorop. En ik hoop ook dat het in uw leven op nummer 1 staat. In de tweede plaats Gods liefde. Je zou verwachten dat het nu toch wel zal gaan over de verkiezing en de verwerping. Want het gaat toch over dit hoofdstuk over de verkiezing en de verwerping. Nee, dat duurt nog wel even. Dat is pas in de zesde paragraaf. Dus de eerste 5 paragrafen waar we vanmiddag over preken zijn de inleiding, de aanloop. Pas in de 6e paragraaf gaat het over de predestinatie. Eerst wordt er gewezen naar een andere deugd van God. En die andere deugd van God is de liefde. Totaal onverwachts. Want je zou verwachten na paragraaf 1... dan komt de paragraaf over de verdoemenis. Of over het rechtvaardig oordeel. Want wat valt er eigenlijk nog meer te zeggen? Na paragraaf 1, ja, dan is er eigenlijk niks meer te verwachten. Maar opmerkelijk, gemeente, Gods liefde. En wat is dat wijs gedaan? Want bij heel veel mensen wordt, als het over de verwerping gaat, Gods liefde in twijfel getrokken. Sommige mensen, ze hebben heel veel moeite met Gods rechtvaardigheid. En andere mensen, ze trekken Gods liefde in twijfel. En in deze inleiding houden we beide recht overeind staan. Als het straks gaat over verwerping, dan moeten wij inderdaad niet denken aan een liefdeloos God. Want inderdaad, God heeft zijn liefde getoond. Wij moeten geen verkeerde gedachten van God hebben. Dat is waar onze vaderen bang voor zijn. Maar, begint met het woordje maar, dat is een tegenstelling. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben ons doodgezondigd. En het zou rechtvaardig zijn als daar een punt staat. Er staat geen punt. Het woordje maar. Hier stond wat wij gedaan hebben en nu komt er wat God gedaan heeft. En dat staat haaks op wat wij gedaan hebben. Wij hebben alle rechten verspeeld. Maar God heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Waarom? Omdat er naar gevraagd werd? Nee. Omdat God dat wilde. Vanuit zijn liefde heeft hij dat gedaan. Er liggen geen redenen in de mens. Er liggen geen rechten in de mens. God heeft redenen uit zichzelf genomen. Gemeente, de zaligheid begint bij God. De remonstranten leren eigenlijk dat de zaligheid bij de mens begint. Maar de contra-remonstranten leren, nee, de zaligheid gaat van God uit. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Die liefde van God is een eeuwige liefde. Maar die liefde is geopenbaard. Dat betekent, God heeft die liefde laten zien. Iets wat geopenbaard wordt, dat komt aan het licht. God heeft die eeuwige liefde laten zien in het zenden van zijn Zoon. Die liefde was er al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Die liefde die was er al ruim voor de schepping. Die liefde is er eeuwig geweest, maar God heeft die liefde ook geopenbaard. Laten we geen harde gedachten van God hebben, gemeente. Laten we geen liefdeloze gedachten van God hebben. Want God heeft zijn liefde getoond in het zenden van zijn Zoon. Dat is een feit. Daarin is zijn liefde daadwerkelijk gebleken. Dat hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft. Dat is ontroerend. Zijn enige geboren Zoon. Hij gaf alles wat hij had. Hij gaf het liefste wat hij had voor die mens. Kunt u dat begrijpen? Hoe durft een mens toch kwade gedachten van God te hebben? God die alles wat hij had gaf om de mens te redden. Zijn enige geboren Zoon. Hij heeft er alles voor over gehad om zondaren zalig te maken. Had dat niet anders gekund dan? Nee, dat kon niet anders. Want we begonnen met de deugd van Gods rechtvaardigheid. Gemeente, er is geen zaligheid buiten het recht. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerige door gerechtigheid. Dus er moet recht geschieden. En de mens kan geen recht meer doen. Dus als God niet ingegrepen had, dan was het voor altijd en eeuwig verloren geweest. Wat hebben wij te zeggen? Welke rechten kunnen wij laten gelden? Wat hebben wij goed gemaakt bij God, wat wij bedorven hebben? Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoe krijgen wij deel aan die Christus? Door het geloof. Een iegelijk die in hem gelooft. Gemeente, het zenden van Gods Zoon is niet genoeg. Voor veel mensen is dat genoeg. God heeft zijn Zoon gezonden. Nee, dat is niet genoeg. Wij moeten door het geloof met de Zoon van God verenigd worden. Want anders dan zal het zenden van Gods Zoon ons niet redden. En om met Gods Zoon verenigd te worden is het geloof nodig. En hoe kom je aan dat geloof? Gemeente, als God daar ook niet voor zou zorgen, dan kwam je nooit aan dat geloof. Dus ook dat gaat nog eens van God uit. Het zenden van zijn Zoon gaat van hem uit. Het schenken van het geloof, zullen we straks zien, dat gaat van hem uit. Hij stuurt zijn knechten, dat gaat van. Het gaat allemaal van hem uit. Hoe durven wij te zeggen dat de verwerping onrechtvaardig is? Wat durven wij aan rechten te laten gelden, gemeente? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Dat hebben we verdiend. Verderven. Dat waar de vloek op rust, dat verderft. Dat is een gevolg van de vloek. En hoe kunnen we uit dat verderf verlost worden? Alleen door Gods Zoon. God heeft zijn Zoon gezonden. Waarom? om een vrolijk leven te leiden op aarde. Nee, God heeft zijn Zoon gezonden, ik durf het bijna niet te zeggen, maar om te verderven. Hij heeft zijn Zoon, wat een liefde, dan schieten mijn woorden tekort. Dan weet ik niet meer hoe ik het onder woorden moet brengen vanmiddag. Dat God zijn Zoon gezonden heeft om te lijden, om te sterven, om de vloek te dragen, samengevat, om te verderven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet zijn welverdiende loon krijgt, niet dat soldij van de zonde uitbetaald krijgt, maar het eeuwige leven hebben. Dat woordje verderven, dat staat tegenover het woordje vloek uit de eerste paragraaf. En dat woordje eeuwige leven, dat woordje eeuwige leven staat tegenover de woorden eeuwige dood uit de eerste paragraaf. Dus dat oordeel, dat wordt opgeheven in Gods Zoon. De vloek wordt weggenomen, het eeuwige leven wordt aangebracht in Gods Zoon. En gemeente, daarom is er buiten Christus geen redding. Buiten Christus is geen behoud, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De zaligheid kan alleen voortvloeien uit de verdiensten van Christus. En alles waarop wij pleiten of wat wij menen aan te brengen, dat laat ons in het verderf. Dat is de ontzaggelijk diepe waarheid van onze val. Gods recht, Gods liefde. We gaan naar onze derde gedachte, Gods verkondiging. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan wij zingen uit Psalm 19. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Dus Psalm 19 vers 4 en 5.
Thank you.
onze derde gedachte Gods verkondiging. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. De mensen, de boodschap komt tot de mensen. De boodschap komt tot ons allemaal. De boodschap komt tot de hele gemeente. De demonstranten zeggen dat kan niet. Dat kan niet dat er een particuliere verkiezing is en dat er een boodschap is voor alle mensen. Als jullie leren dat er een particuliere verkiezing is, dan, ja, dan kan de boodschap nooit tot heel de gemeente zijn. Maar gemeente, zo is het wel. Zo leert Gods woord ons dat duidelijk wel. Daar is een roeping die tot ons allemaal komt in de prediking. Wij moeten aan het geloof komen, hebben we gezien, om met Christus verenigd te worden. En hoe kom je aan het geloof? Ja, dat heb u al gezegd, het geloof is een gave van God. Ja, precies. Maar hoe werkt de Heere die gave? De Heere werkt middelijk. De Heere werkt ook in het rijk van zijn genade middelijk. Om mensen bij de zaligmaker te brengen. Of om de zaligmaker bij mensen te brengen, kan ik beter zeggen. Gebruikt de Heere de prediking van zijn woord. Het is niet genoeg dat de Heere Jezus er is. Maar we moeten bij hem gebracht worden. We moeten met hem verenigd worden. En hoe kom je daar nu? Opdat mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goede tierende verkondigers van die zeer blijde boodschap. De Heere zendt zijn knechten, dat woordje laat zenden laat zien dat niet iedereen dat zomaar kan en mag gaan doen. Daar moet je voor geroepen zijn. We hebben dat ook gehoord uit Romeinen 10. Hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden zijn? Dat kan helemaal niet. De Heere roept zijn knechten, zendt zijn knechten, maar ze hebben ook wat te zeggen. Ze hebben ook een boodschap te brengen. Wat dat betreft, dan is er geen mooier werk op deze aarde dan een verkondiger te mogen zijn van die zeer blijde boodschap. En de Heere zendt die knechten goedertierenlijk. Hoor je dat, jongens en meisjes? Kom je graag naar de kerk? Misschien zeg je nou, twee keer op een zondag vind ik wel een beetje veel. En nou is er deze week ook nog weer een weekdienst als dominee Schreuder komt. En een beetje veel allemaal. Ja? Heb je daar nooit de goedertierenheid van de Heere in gezien? Onze Vader wel. Dat is wat als je naar de kerk mag. We hadden het er vanmorgen in de consistorie over. Er zijn plaatsen waar deze boodschap nooit meer lijkt te klinken. En voor ons nog zo gewoon, maar dat is Gods goede tierenheid. Calvijn zegt dat is eigenlijk al een stukje verkiezing. Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn om dat zo te zeggen, maar aan de andere kant kan ik hem daar wel in volgen, inderdaad. Want niet iedereen hoort die boodschap. Er staat tot wie hij wil en wanneer hij wil. De Heere is vrijmachtig. Er zijn volken, er zijn kinderen die die boodschap niet meer horen. En wij mogen die boodschap met onze kinderen nog wel horen. Hebt u zo wel eens naar de preekstoel gekeken? Dat de Heere nog een dominee stuurt. Man vol met gebreken. Maar gemeenteverkondiger van die zeer blijde boodschap. Hebt u daar wel eens Gods goede tierenheid in gezien? O God, nou mag ik weer naar de kerk. Nou mag ik weer naar uw huis. Nou mag ik dat woord nog horen. Wat u gebruiken kunt om dat geloof in mijn hart te werken. Als we zo gaan beleven dat het de goede tierenheid des Heren is. En dat de Heere zo zondaren aan zijn voeten brengt. Ga je anders naar de prediking? Ga je anders naar de kerk? Ga je anders naar een dominee kijken? Dan wordt het zo'n wonder. Zo hebben onze vaderen dat gezien. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst, zeker het geloven ze gaven Gods, maar de Heere werkt middelijk, door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. De oproep tot bekering en tot geloof. We komen daar later ook nog wel verder op terug. Want de prediking komt nog meer aan de orde in onze Dordtse leerregels gemeente. Als het erover gaat dat de prediking van de gekruiste Christus moet samengaan met bevel van bekering en geloof. Wat ik hier wil zeggen is, let u eens even op de volgorde. Geloof en bekering. Nee, dat staat er niet. Bekering en geloof. Veel mensen verheffen het geloof boven alles. In heel veel evangelische kringen heeft men het altijd over geloof. Je moet groeien in je geloof. Ja, wacht eens even. Hier gaat bekering vooraf aan geloof. En ik weet ook wel dat de bekering voortspruit uit het geloof. Gaan we het ook nog wel over hebben in de Dordtse leerregels. Maar bekering, gemeente, dat ziet erop dat er iets in ons moet gebeuren. Er moet een wonder in een mens gebeuren. Want waar begint de bekering? In de wedergeboorte. Dus we kunnen niet prediken, we kunnen mensen niet oproepen tot het geloof. Alsof er geen bekering is en alsof er geen wedergeboorte noodzakelijk is. Alsof iedereen dat zomaar kan. Dan ruk je zulke stukken uit onze belijdenis helemaal uit zijn verband. Want we gaan later ook nog wel horen dat de uiterlijke aanrading echt niet genoeg is om tot het geloof te komen. Dat het werk van de Heilige Geest nodig is, staat ook allemaal in onze Dordtse leerregels. Maar niettemin zendt de Heere zijn knechten om dit te prediken. En bent u daar al mee vastgelopen? Met de boodschap van de bekering? Heeft u gemerkt dat dat niet lukt? En bent u daar onrustig over? Is dat uw zielennood? Gemeente, ik ben bang dat zoveel mensen in onze gemeente zo rustig zijn met hun onbekeerde staat. En misschien ligt het aan mij dat ik veel meer moet preken de noodzaak van de bekering. Want hoe kan het zijn dat zoveel mensen zo rustig voortleven? Terwijl de Heere zijn dienaar zendt met de boodschap van bekering. En de boodschap van geloof. Dus ja, maar dat kan ik niet, dominee. Nee, maar zit u daarmee dat u dat niet kunt? Is dat uw zielennood ook? Want als u dat geloof niet bezit, dan bent u niet verenigd met de Heer Jezus. En als u niet met de Heer Jezus verenigd bent, dan ligt u nog in de verdoemenis. Dat zijn toch geen dingen waar je rustig mee door kunt leven. Dat zou toch een grote nood in ons leven moeten zijn, gemeente. Er moet iets in de mens gebeuren, zeker. En op die wijze maakt de Heere plaats voor het geloof in Christus. Kijk maar naar de volgorde die de Heere Jezus zelf gebruikt in Johannes 3. Hij heeft het eerst over de wedergeboorte. En dan komen die prachtige woorden uit Johannes 3 vers 16. Maar dat kan niet buiten een vernieuwing van de mens om. De prediking, wat een belangrijk doel. En daartoe roept de Heere mensen, want hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? De gemeente, nu mogen er nog predikers zijn, ook binnen de kring van onze gemeente. Er zijn ook veel vakante gemeenten. Het woord is er gelukkig nog wel. Maar het is een bijzonder voorrecht als je een eigen dominee mag hebben. En wat is nu de uitwerking daarvan? Tweeërlei, dat zien we hier in onze Dordtse leerregels. Geloof en ongeloof. En de vraag is, onder welke categorie valt u? Nee, het gaat nog steeds niet over de verkiezingen. En misschien zit u daar al mee in de gedachte van, ja, maar als je niet verkoren bent, dan kun je ook niet geloven. Nee, daar gaat het helemaal niet over nog. Daar gaan we het later over hebben. Nu gaat het over bekering en geloof. Nu gaat het over de uitwerking van de prediking. Nu gaat het over de noodzaak van het geloof en over de schuld van het ongeloof. En nu komt de vraag tot ons of wij dat ook als een schuld ervaren. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Dus de mensen zijn daar al onder, maar ze blijven daaronder liggen. Ze kunnen zichzelf er niet onder vandaan halen, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Verschrikkelijk als wij daar liggen onder de toren van God en blijven liggen. Ondanks de prediking van het evangelie van vrije genade. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost. Dus wat is nodig? Dat wij die boodschap, gemeente, aannemen. Ja, dat wij de Heer Jezus omhelzen, staat hier, met een waarachtig geloof. En wanneer kun je iemand omhelzen, jongens en meisjes? Als iemand naderbij komt. En tot wie nadert de Heer Jezus? Hij nadert tot verlorenen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat een prachtige orde zie je ook in de Dordtse leer. Het is eigenlijk dezelfde als de zondag 2 tot en met 5 van de Heidelbergen. De weg naar Christus. De weg naar Christus, gemeente, voert door een diep dal. En dat is het dal waarin de mens zijn verdoemenis inleeft. Dat is de weg waarin de mens Adam wordt voor God. Dat is de weg waarin de mens niks meer overhoudt. Waarin je wegzinken moet in dat eeuwige oordeel. En niks meer hebt aan te brengen. En wat doet nou die zaligmaker? Die buigt zich neer tot verlorenen en hij grijpt ze vast. Zodat ze niet behoeven te komen waar ze zouden moeten komen. En als de Heere zich zo neerbuigt in je leven, als hij zo tot je komt in de boodschap van het woord, als hij zich nabij laat zien, dan is het niet moeilijk om hem te omhelzen. Maar u voelt wel, hij is de eerste. Hij is de eerste die zondaren opzoekt, vastgrijpt. En omhelzen door een waar geloof, staat er. Kijk, mensen zeggen, ja, ik heb Jezus omhelst, ik heb het aangenomen. En ze bedoelen, ik ben het ermee eens wat er in de Bijbel staat. En dat is natuurlijk wel fijn, maar ja, dat is niet het ware geloof. Er zijn 4 soorten van geloof. En niet voor niks wordt hier gesproken over een waarachtig geloof en een levend geloof. Kijk, een historisch geloof, dat is een best geloof, maar het is een dood geloof. En je gaat er voor eeuwig mee verloren. Dan moet je je zaligheid niet opbouwen. Het gaat hier om een levend geloof gewerkt door de Heilige Geest. En wie zo Christus als zijn zaligmaker mag leren kennen. En wie zo Christus mag leren omhelzen. Die weet zich van de toren Gods en van het verderf verlost. Want in hem ligt alles. Alles wat een verloren mensenkind nodig is. En daarom, hij mag voor uw ogen geschilderd worden. Ik denk aan de preek van vanmorgen, gemeente. En wanneer ga je nu op hem verliefd worden? Wanneer krijg je hem nodig? We hebben het gezien als je eigen portret gezien hebt. Als je eigen verlorenheid ingeleefd hebt. En dat zien we hier ook. Die worden door hem van de toren Gods. Die toren die voelen ze, die toren die leven ze in, die toren die dragen ze. En het verderf, dat hebben ze verdiend. Kijk, als je er geen last van hebt, dan hoef je er ook niet van verlost te worden. Mensen die de inleving niet kennen van de toren van God en van het verderf, die zullen ook nooit een verlossing leren kennen. Maar Gods kinderen die leren dat beleven, inleven, aan den lijve als het ware. En die weten ook wanneer ze ervan verlost worden. En wat zo'n omhelzing van de Heer Jezus teweeg brengt in hun leven. Dan weet je wat wanneer dat gebeurt. Als je in een afgrond dreigt weg te zinken. En er is iemand, jongens en meisjes, die zich over de rand buigt van de rotssteen. Waar je dreigt te pletter te vallen. En die je vastgrijpt en die je om de nek mag vasthouden. Denk je dat je dat ooit vergeet? Als je de Heer Jezus leert kennen, dat weet je. En dat vergeet je nooit meer. Die worden van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle zonde, andere zonde, is geenszins in God, maar in de mens. Kijk, het ongeloof. Het ongeloof, gemeente, daar kun je God nooit de schuld van geven. Ja, maar als je niet uitverkoren bent, daar hebben we het nog niet over. Daar hebben we het helemaal nog niet over. We hebben het over uw schuld, we hebben het over uw verantwoordelijkheid. We hebben het over de prediking. We moeten de dingen in de juiste volgorde zien. En je kunt God nooit de schuld geven van je ongeloof. Nooit. En van welke zonde dan ook. Een mens probeert dat wel. Een mens probeert altijd zijn zonde goed te praten. Dat doet iedere misdadiger. Maar voor God helpt dat niet. Wij gaan om eigen schuld verloren. De prediking van vrije genade is wel gemeend. De boodschap komt tot de hele gemeente. Ja, maar ik ben onmachtig. Ja, dat is waar. Maar uw onmacht is een schuldige onmacht. En in plaats dat u weent over die schuld, in plaats dat u die schuld beleidt, kruipt u erachter weg. En dat zal u niet helpen, gemeente. God heeft zijn knechten gezonden, God heeft de boodschap. Waar wilt u God van beschuldigen? U moet de schuld bij uzelf zoeken. En het geloof in de Heer Jezus, nou, dat is een gave van God. En dat wordt onderstreept met twee Bijbelteksten, Efeze 2 vers 8, Filippenzen 1 vers 29. Zeker, het geloof kun je niet maken. Het geloof is een gave van God. En niet alleen de planting van het geloof, maar ook de oefening van het geloof. Want je kunt dat geloof wel eens geoefend hebben, maar ook voor een volgende keer heb je weer die werking van de Heilige Geest nodig. Dus dat blijft een gave. Dat blijft een genade. Gelukkig maar. Want als ik het zou moeten doen, dan kwam het nooit goed. Maar omdat het een gave is, daarom kunnen ongelovigen nog gelovig worden. Daarom kan dat geloof, ook als het zo ver weg is, kinderen des Heren, in uw leven, dat u zegt, ik geloof dat ik er nooit meer houvast aan kan krijgen. Maar omdat het nou een gave Gods is, kan de Heren het vernieuwen. Kan de Heren het versterken, kan de Heren het schenken. En daar gebruikt u de prediking voor. Daarom mag Christus in al de kleuren van de regenboog, bij wijze van spreken, voor uw ogen geschilderd worden. En dan is er in hem een volheid. De Vader is met hem tevreden. De deugden Gods zijn in hem opgeluisterd. Zou de kerk met hem niet tevreden zijn? Alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Amen.